Hoe krijgt het leven van gewone Nederlanders betekenis? Henk Steenhuis interviewde voor Dagblad Trouw tientallen gewone, maar altijd bijzondere mensen over hoe zij betekenis geven aan hun leven. Hij verzamelde verhalen over de sleutelmomenten op hun levenspad. Deze interviews zijn nu gebundeld in het boek Zin in het Alledaagse. Welkom bij de Ten Haven podcast. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij. En ik ga vandaag met Henk Steenhuis in gesprek over hoe die reeks begon, de meest bijzondere gesprekken die hij had en het verschil tussen zingeving en zinmaking. Je hebt voor Dagblad Trouw een flink aantal mensen gesproken over hoe zij zin geven in het dagelijks leven. Ja. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen om dat te gaan doen?
Dat is al een paar jaar eerder. Ik heb veel gewerkt met denkers des vaderlands. En dat was onder andere René Gude. Hij is wel bekend geworden van allerlei interviews bij De Wereld Draait Door. En toen ik hem ging interviewen, toen hij net denker des vaderlands werd, kreeg ik het bericht te horen dat de kanker die hij al gehad had opnieuw was teruggekeerd. En botkanker. En nu was hij niet meer te genezen. Dat is natuurlijk best wel lastig als je met iemand moet gaan samenwerken. En ik herinner me nog heel goed dat ik op de pont stond naar Amsterdam-Noord, waar hij werkte, waar hij woonde ook en werkte. En dat ik dacht, ja, hoe pak ik dit nou aan? Want ik moet met iemand gaan samenwerken die waarschijnlijk gaat overlijden. Ik dacht, nou ja, ik ga het maar gewoon vragen. Dus ik vroeg het hem ook. Toen zei hij van, nee, ik wil absoluut blijven werken en ik wil ook interviews gaan geven, want ik maak zin door te werken. En ik bleef even haken bij dat woordje zin. Want dat is voor Trouw, de krant waar ik al eigenlijk 25 jaar werk, natuurlijk een belangrijk woord. Trouw was vroeger een christelijke krant, maar probeert ook met de tijd mee te gaan. Een beetje zoals Ten Haven dat natuurlijk ook doet.
Ja.
En omturnen van een christelijke krant naar een krant waar zingeving belangrijk is. Maar ik vond zingeving altijd een vage term. Ik ben lang eindredacteur geweest van een bijlage en dan kreeg ik veel van dit soort stukken opgestuurd over zingeving. En dat was altijd vol goede bedoelingen en braaf en saai. Ik heb het wel eens ethisch slijm genoemd. Dus ik had een wat dubbele verhouding ten opzichte van zingeving. Want ik vond dat ook ontzettend interessant, zingeving. Dat komt namelijk in heel veel boeken naar voren, in literatuur, in kunst. En toen was daar dus René Gude, die zei, ik maak zin door te werken. Toen dacht ik, nou, ik wil gewoon eens weten, wat bedoel je dan als jij zegt zin? Wat zie je daarmee? Ja, zei hij, dat is eigenlijk heel makkelijk. Heel vaak als ik 's ochtends mijn huis uitga, heb ik geen zin. Maar als ik 's avonds thuis kom en ik doe het tuinhekje weer achter me dicht, dan ben ik best tevreden over mezelf. Dus kennelijk heb ik ergens zin gemaakt. Nou, dat was al heel belangrijk, hè? Dat er is een verschil tussen zingeving en zinmaking. Wij zijn dus ook echt meer naar zinmaking gaan kijken. Wat is dat verschil? Nou, zei René, vroeger kreeg je zin eigenlijk uit de hemel tot jou gereikt. Het was meer zinkrijging. Daar geloven heel veel mensen niet meer in. Voor ons is het minder vanzelfsprekend dat die zin er is. Wij moeten die zin zelf gaan maken. Maar dat vond ik een heel mooi praktisch onderscheid. Hè? In tegenstelling tot al die vage stukken die ik opgestuurd kreeg, dacht ik, ja, dit klopt wel. Ik heb ook vaak zin als ik terugkom, dat ik denk, ja, ik heb kennelijk ergens zin gemaakt. Dus vroeg ik nee. Van, wat is dat dan zin? Hè? Hoe definieer je dat? En toen kwam hij met vier begrippen. Ik zal die heel even kort uitleggen, want die zijn ook belangrijk geweest in deze interviewbund. Hij noemde het zinnelijke. Het zinnelijke is het lijfelijke, het lichamelijke, het lekkere. Het gevoel, zou je kunnen zeggen, de emotie. De tweede noemde hij het zintuigelijke. Dat kom je vaak tegen in kunst, in het esthetische, het mooie, wat we waarnemen met de zintuigen. Dan heb je de derde, het zinrijke. En dat is meer het verstandelijke. Het begripsmatige. Je zou kunnen zeggen het talige. Bezinning op wat je doet. Op je taken bijvoorbeeld. En het vierde was het zinvolle. En het zinvolle zijn de doelen van ons leven. Waar we achter staan. Dat is eigenlijk wat men traditioneel onder zingeving verstaat. Je doet goede werken om later in de hemel te komen. Zoiets, hè? Dus dat was die vierde betekenis. Ja. Nou, die betekenissen die zijn wij gaan uitwerken. En daar zijn we ook allerlei programma's op gaan toepassen voor de werkvloer. Daar hebben we ook geld voor gekregen. Kunnen bedrijven hier iets mee, bijvoorbeeld bij het bestrijden van burn-out? Nou, dat bleek heel erg waardevol. En daar ben ik nog steeds veel mee aan het werk. Om te kijken, als mensen geen zin meer hebben, waar ligt het dan aan? Ligt het op hoe het met het lijfelijke gesteld is, met puur het lichamelijke, bijvoorbeeld de werkomstandigheden op de werkvloer? Of staan mensen bijvoorbeeld niet meer achter de doelen van hun werk? Wat kan als een bedrijf privatiseert bijvoorbeeld? Dat heel, heel waardevol. Totdat ik dacht, ja, maar hoe zit het nou eigenlijk met die zin in het dagelijks leven? En daar raakte ik over aan de praat met mijn chef. En toen zei ik, van, ik zou wel eens een serie daarover willen maken. Maar dan wil ik daar ook die vier betekenissen bij passen. Bij toepassen. Nou, dat zijn we gaan doen. En dan zie je ook, als je het boek nu bekijkt, dat die vier daar allemaal in terugkeren. Ik heb ze er even bij gepakt. Die eerste bijvoorbeeld, hè, dat zinnelijke, dat lijfelijke. Dat zie je heel sterk in een interview met Frank Braakman. Voor hem is zingeving kitesurfen. Daar vindt hij die zin in. En dan vertelde hij mij, voor mij is zingeving lichamelijk. Hij schetste toen ook hoe hij op een ochtend ging kitesurfen. De adrenaline begint al te stromen voor ik de auto parkeer. Ik maak me klaar, besluit welk zeil ik neem en dan gebeurt het. Ik stap het water op. Op dat moment word ik één met de natuur. Jij en de elementen, wind en water, lucht. Bij de eerste vlaag voel ik de enorme natuurkracht, zoveel sterker dan ik. Die kracht kan ik alleen aan als ik ontspan. Maar nu ontspannen, dat is niet eenvoudig. Let ik even niet op, dan duikt mijn boord en trekt mijn kite er vanaf. Maar dat is heel duidelijk zingeving, zinmaking in die lichamelijke betekenis. Nou ja, maar die tweede, de zintuigelijke, de kunstmatige, die kwam ik ook heel sterk tegen. Bijvoorbeeld, ik ga nog even door, hè, als jij het goed vindt.
Zeker.
Bij Rian van der Brand, hè, zij staat ook in het boek. En zij is contactclown in de zorg. Zij probeert dus mensen een beetje aan het lachen te krijgen. En zij vertelde mij daarover. Het is ook mooi wat we doen. Alleen al onze outfits zijn bijzonder kleurrijk. Eigenlijk zijn alle zintuigen betrokken bij wat we doen. Daarom is het voor mij belangrijk dat we fris ruiken. Nooit parfum op hebben. Nou, dat had je ook nooit voor elkaar gekregen om zo'n verhaal te krijgen als ik niet die vier betekenissen had gehad van René Gude, om mee te werken. Niet dat ik ze naar een vastpin, maar het is een soort bril waardoor je er anders naar leert kijken.
Ja, want je denkt daar helemaal niet over na, inderdaad, over hoe zo'n contactclown ruikt. Of dat ze daar überhaupt mee bezig is.
Nee, en op dat moment is zij daar wel mee bezig. En dat is dus eigenlijk, zoals wij hebben gezien, ook een soort van zingeving. En want het is heel belangrijk hoe zij voor elkaar krijgt, wat ze voor elkaar wil krijgen.
Ja, zeker. Ja.
Maar die derde, die is ook wel grappig. Toen ik afgelopen week over dit boek vertelde aan een aantal vrienden, vroeg een van hen van, hoe zit het eigenlijk bij jouzelf? En ik dacht, bij mijzelf, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar toen kwam er een beeld naar voren van mijzelf. In de bergen. Ik doe veel aan mountainbiken. En ik was met mijn oudste zoon aan het mountainbiken. En ik had al 4 keer gezegd dat hij eigenlijk veel te hard ging. Hij denderde naar beneden en ik vond dat bang. Ik vond dat angstig. Dus op een gegeven moment staan we bij een hekje. Ik zie dat beeld nog heel scherp voor me. En ik zei tegen hem, Pijke, ik wil dat je nu de verantwoordelijkheid krijgt voor je eigen manier van rijden. Jij bent zoveel beter dan ik, dat het belachelijk is dat ik telkens zeg, je moet zachter. Maar ik wil ook niet die angst de hele tijd hebben met het idee van, ja, maar hij stort neer. Dus ik draag nu eigenlijk de verantwoordelijkheid over jouw rijden, over op jezelf. Nou, die jongen die vroeg ook, van, maar wat is daar dan de zin van? Toen zei ik, ja, dat is eigenlijk een herformulering van de taken van mij als ouder. Het was een soort initiatie van hem in de volwassenwording. En het was een soort initiatie van mij in een nieuw tijdperk waar ik een andere relatie krijg met mijn zoon. Namelijk, hij neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij fietst. Dat is duidelijk een vorm van zingeving in die derde betekenis. Het zinrijke. Zijn we in staat te verwoorden wat we doen? Nou, ik bezon me op dat moment op mijn rol als ouder. En die werd op dat moment ook ouder. Anders. En dat is een vorm van zingeving. Nou, dan heb je die laatste nog over, hè? Die het zinvolle. Dat is, staan we achter de doelen van wat we doen? En dat is meer wat we traditioneel onder zingeving verstaan. Hè? Van oudsher ging mensen goede werken doen om later in de hemel te komen. Dat had als doel om later in de hemel te komen. Je ziet bij heel veel vrijwilligerswerk, zie je dit nog terugkomen. Niet in de hemel komen, maar wel het doen van goede werken om een goed gevoel te krijgen, om je betrokken te voelen bij de samenleving, om iets belangrijks voor die samenleving te doen. Die zie je ook heel vaak terugkomen in de verhalen in dit boek. Ik vond het heel mooi bij een jonge voetbaltrainer, Donnie Kessing, en die mij vertelde dat hij behalve voetbaltraining ook een school heeft opgericht om jongens die eigenlijk aan lage wal raken op te pikken en met voetbal en met school weer op het rechte pad te krijgen. Ja, voor hem is het heel duidelijk zingevend om die jongens dan later weer tegen te komen en te zien dat ze niet in de goot zijn beland, maar dat ze gewoon een goed baan hebben gekregen. Dat is duidelijk die vierde vorm van zingeving, van het zinvol. Ja. Nou, zo zie je ze eigenlijk alle vier terugkomen. En ik ben natuurlijk niet, ik zit niet te interviewen met het idee, oh, dit past bij één of dit past bij drie. Helemaal niet. Maar het is wel zo dat ik dankzij die bril eigenlijk veel beter kan zien waar ik op door kan vragen. En daardoor ook concretere verhalen krijg. En concreter is natuurlijk altijd beter. Zeker als het over zingeving gaat. Want dan ben ik doodsbang dat het vaag gezwets is.
Ja, ja. En ik merk ook wel dat je, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar je praat met heel veel liefde over de mensen die je hebt geïnterviewd. Tijdens zo'n interview kan ik me ook wel voorstellen, als iemand zich zo blootgeeft, dat er dan een soort speciale band ontstaat. Of hoe zou jij dat omschrijven?
Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt. Heel vaak zeggen wij journalisten, als je een interview houdt en je laat het aan iemand lezen, van u kunt feitelijke onjuistheden verbeteren. Dat is een beetje de standaard uitdrukking.
Oh ja. Ja.
Dat kan natuurlijk niet als iemand zijn levensverhaal in alle kwetsbaarheid op tafel legt. Dus deze verhalen zijn vaak ook wel 7, 8 keer heen en weer gegaan. Soms zijn ze bijna van tafel geraakt en hebben we ze bijna niet gepubliceerd. Omdat mensen schrokken van de weergave als het eenmaal op papier stond. Maar meestal, bijna altijd, zijn we er uiteindelijk toch uitgekomen doordat ik dan vroeg, oké, maar hoe kunnen we het wel formuleren? We zijn nooit zo ver gegaan dat we een naam hebben veranderd in de zin van dat mensen zelf anoniem op het toneel komen. Maar juist omdat ze met hun kwetsbaarheden en hun crisissen voor het voetlicht kwamen, vond ik het ook mijn taak om het zo goed mogelijk te verwoorden, zodat ze allebei tevreden zijn. En ik heb ook het idee dat iedereen die in dit boek staat blij is met het verhaal zoals het uiteindelijk in het boek terechtkomt.
Ja, je vertelde eerder ook aan me toen we een eerder gesprek hadden dat er zelfs ook mensen zijn voor wie het interview een soort sleutelmoment is geworden. Waarin ze zichzelf ook beter zijn gaan begrijpen. Ik weet niet, of dat zijn niet jouw woorden, dat maak ik er nu zelf van. Maar misschien kan jij vertellen hoe dat zat.
Ja, ik denk wel dat is bij een aantal mensen gebeurd. Dat ze zeggen, ik ben eigenlijk pas gaan inzien hoe belangrijk deze momenten voor mij zijn geweest. Nu ik ze precies geformuleerd heb. En het grappige is, dat zou René ook echt een vorm van zingeving noemen. Namelijk die derde betekenis. Dat zinrijke. Ja. Door er woorden aan te geven, door erover na te denken, krijgt het een waardevolle invulling en krijgen die momenten ook meer betekenis. Ik heb zelfs gehoord dat dit in Amerika een vorm is van healing, noemen ze het. Waarmee de gezondheidszorg ook werkt om mensen preventief sterker te maken tegen allerlei depressieve klachten.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker.
Ja, ja. Ik ook. Ja.
En heeft de interviewreeks, hebben die jou ook veranderd? Niet alleen in je denken, maar misschien ook wel in je doen?
Ja, ik denk dat iedereen die je spreekt jou ook weer verandert. Ik ben natuurlijk heel veel gaan nadenken over wat mensen mij vertellen. Ja, ik ben heel anders over zingeving gaan nadenken. En dat vind ik fijn. Omdat ik dus vroeger dacht, ik vind het vaag. En denk ik nu, op deze manier kun je wel degelijk echt praten over zingeving zonder in vaagheden te vervallen. En ik denk dat dit dus ook een manier is, als wij die transformatie willen bereiken van een christelijke samenleving naar misschien een postchristelijke samenleving, dat je deze betekenissen van zingeving en deze verhalen daar heel erg goed bij kunt gebruiken om wel degelijk nog een zinvol bestaan te kunnen leiden.
Ja, en heb je zeg maar voor jezelf ook een keer het moment genomen om je eigen verhaal zo op te schrijven?
Nee. En in die zin ben ik ook echt wel een interviewer.
Ah, ja.
Mijn verhaal is het best geslaagd als ik er niet ben.
Ja.
Dus ik was zelfs wel verrast toen die vriend van mij dat laatst vroeg. Ik dacht, wat stom dat ik daar zelf eigenlijk nog geen keer van mezelf over na heb gedacht. Maar dat deed ik dus op deze manier. Maar het is heel anders dan dat je een ander boek schrijft waarin je zelf op de voorgrond staat. Dit zijn allemaal ik-verhalen. Het belangrijkste is dat ik zelf eigenlijk er helemaal niet ben.
Ja. Ja. En is er één interview, misschien is dat een flauwe vraag, maar is er één interview die eruit springt waarvan je denkt van, nou, dat was echt een soort bizar gesprek. Of doe je dan te, doe je dan
ja, dan doe je de andere tekort. Het is wel zo dat er één verhaal in staat van een oude dame die over zichzelf zegt, ik ben een balkonzitter geworden. En de manier waarop zij vertelt hoe zij van een heel bedrijvig leven langzamerhand rustig geworden is en ook veel rustiger zichzelf geworden is. En uiteindelijk in volle tevredenheid hoog op een balkon in Noord-Groningen kan uitkijken over Groningen en het landschap daar ziet, raakte mij destijds enorm, omdat ik ook zelf heel bedrijvig ben en ook wel altijd zoek naar rustmomenten. Dat verhaal raakte mij enorm in de zin dat ik dacht, zo zou ik graag later willen worden. En het aardige was dat dat verhaal ook ontzettend veel reacties op de krant heeft gekregen. Heel veel van dit soort verhalen krijgen veel reacties. Ja, wij bekijken hoe verhalen gelezen worden. En binnen de gouden reeks van verhalen staan deze ook altijd hoog in de lijstjes. Dus de rubriek wordt enorm gewaardeerd. Maar dat verhaal was voor mij zo belangrijk dat ik dacht, oh, dat is een streven voor mijzelf voor later.
Ja, nu nog niet. Nee, want over bedrijvigheid gesproken, je gaat met het boek op tournee.
Ja.
Wat ga je doen?
Nou, omdat ik zo merkte dat de mensen die ik geïnterviewd heb zo betrokken zijn bij het ontstaan van het boek en bij het ontstaan van de verhalen, dacht ik op een gegeven moment, die mensen wonen allemaal ergens in het land. Zou het niet aardig zijn om boekhandels te vragen, bijvoorbeeld een boekhandel in Zwolle, van is het niet aardig als ik bij jullie wat kom vertellen over deze reeks, een beetje wat ik jou nu ook vertel, maar vervolgens met de geïnterviewde aan de slag ga. En dan ga ik ze vragen over het verhaal wat in het boek staat, maar ook hoe het nu met ze gaat. En dan in Zwolle, maar ook in Nijmegen, maar ook in Warmond. Overal eigenlijk waar mensen in de omgeving wonen, of in het dorp zelf, die in het boek naar voren komen. En ik denk dat het ook aardig is voor de boekhandel, omdat de lokale mensen natuurlijk ook weer mensen trekken naar de boekhandel. En zo hopen we wat volle zalen te trekken. En mensen aan de praat te krijgen over deze zingeving.
Mooi. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek.
Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Henk Steenhuis. Wil je meer weten over zijn boek Zin in het Alledaagse? Kijk dan op onze website www.uitgeverijtenhaven.nl. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van de Ten Haven podcast? Abonneer je dan op onze podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.